Songs op een meer indirecte manier, en deze kom je vaker tegen, namelijk verwijgering van communicatie, beledigingen, opdringerigheid en andere vormen van agressie. Agressie kan dus lichamelijk voelbaar of geestelijk bespeurbaar worden. Omdat de komende nummer van het Museumjournaal aan dit onderwerp gewijd zal zijn, wil ik hier verder op het wijde kader ervan ingaan, maar de lezing toespitsen op een onderdeel van het deelaspect opzettelijke agressie die zich richt tegen het publiek, waarin de passage. Daarbij gaat mijn belangstelling uit naar een antwoord op de vraag welke functie deze rites eigenlijk hebben en of ze tegenwoordig enigszins vergelijkbaar zijn met de traditie. Met andere woorden, waarom zou een huidige kijker deze rituelen moeten doorstaan? Welke bedoeling heeft de kunstenaar daarmee? En hoe past zijn bedoeling binnen de idealen van de huidige westerse samenleving? Het is heel wat, ik hoop dat het lukt. Ontdekte ik in de happening-nummer van het theaterjournaal The Drama Review uit 1965 een vergeten project van een onbekende, het Monster Model Funhouse van Howard Sill. Het plattegrond lijkt wel op een mens op drie benen en met één haaltje, maar ook op een labyrinth, afhankelijk daarvan of je de tekening als oprecht staand of als liggend wil beschouwen. Een belangrijk trefwoord staat helemaal links beneden. Je hebt die zo schuin daar in de linkerpoot geschreven, namelijk moeilijke passage. Difficult passage en confusion. Ze stellen dit project voor gymnasium of colleges voor. En is met de realisatie ook zelf in de Chicago begonnen, maar helaas opgehouden. De verweerde bezoeker van dit Monster Model Funhouse kan kiezen tussen drie ingangen. Ik wil nu niet elk woord hiervan voorlezen, maar het principe een beetje toelichten. De ingangen zijn dus ingedeeld in een onderaardse, helemaal links, een op begaande grond en een hemelse. Elke ingang leidt meteen tot zogenaamde confusion, maar ook tot plezierige dingen. Is man daar doorheen gekomen, wordt man herboren, wel staat er, en mag 15 minuten in een nieuwe levensruimte blijven. Daarna kan man weer tussen gangen kiezen die tot ruimtes leiden, waar je allerlei sociale rollen moet overnemen. Dat is onder het haaltje, die ruimte. En dan sieht man rechts und links staan, further, oh, ich kann hier nicht immer die Possibilities, tempting, verleidingen, staat dan. Dus hier word je ook verleid om binnen te dringen in de armen, waar je personal horrors zou beleven. In principe kan je er steeds opnieuw in terechtkomen, pijlen laten zien dat je opnieuw terechtkomen in die ruimte waarin je sociale functies kan overnemen, maar opnieuw kan je de verleidingen niet tegenhouden en kan je misschien weer terechtkomen in die armen. Of je belandt in een kleine ruimte van het haaltje, als candy, staat daar. En van hieruit kan je eindelijk in een soort heilige ruimte binnendringen, waar blijheden en spel op de bezoeker wachten. Hallo. Waarom niet allemaal? Stur geeft zelf de reden aan. Hij schrijft: dit model voor een populair theater is iets voor ieder smaak, een uitstapje voor je eigen persoonlijkheid in de richting van de persoon. Dat is dus belangrijk. Ik wil het dan herhalen: een uitstapje voor je eigen persoonlijkheid in de richting van de persoon. Een funhouse met een geloof in een betekenis, namelijk een literair stuk, waarin de spelers identiek zijn met de leden van het publiek, die dan de vrije keuze hebben om te ontdekken wie ze zijn. Diese Planlegung ist sehr verwandt mit Kunsttempelsordnungen in der EU, Planen davor. Ich bin verwandt mit den anderen Tempels, der EU zu untersuchen, wollte ich da für eben die zwei Planen sehen. Das Plan von vieles Plan von vor dem Tempel von der Erde, 1895. Ich will mich nicht mehr darauf zulichten, aber vornehmlich wäre es auch die Kammer des Schweigens, dunkelblau, sagt er ungefähr. Und dann kommt man so ein hegenauer Inhang in das Dunkle, denn dann passt kommt man in Erde doch wieder. Das ist eigentlich richtig vielleicht. Und ein anderer Plan, wie gesagt, realisiert ist, die von der baltischen Schilder Elisa von Kupfer, platte Front von vor seinem Sanctuarium Artes Elisarium, bald mit den Segnen Tinte, die dann auch noch Wurfe die Runde Anbau hätte kriegen in den Neben und Dert. In beide Kunsttempels kann der Besucher sein denkwürdiger Tod in eine dunkle Zone belegen. Die dunkle Zone, die ist dus neben der Erde dabei gekommen, das ist die kleine Haus. Er war früher dann auch sich selber auf der abgewählt, wie es stirbt, in sein Sterbebett, die auch sehr klein ist und dunkel, in, war man auch allerlei Dinge sieht, die hier Fries in Angst gemacht haben. Passt danach, kann man mit Heiligtum betreten, das von selbstredend in den Lichterwaldes sein. Was dann mit Heiligtum auch macht Wesen, die Schönheit, die Ewigkeit, die Kunst, die Wahrheit. Und als man hat Plan von Stillen bei einem offenen Spell, Nummer auf. Dergleichen Kunsttempel sind abgesehen von die von den baltischen Stillen, eben gesagt von Kupfer, die haben im Museum bei Locarno aufgebaut. Maar zeer zelden gerealiseerd. Het interessante van deze plannen is echter niet alleen de overeenkomst met plannen en rituelen van religieuze sectes als de Rozenkruisers, de Tempelorden, de Freimetselaars en zelfs ook de Via Salvationis van de katholieke kerk, maar zijn ook de overeenkomsten met de huidige kunst. Is dit nodig? Ich habe alles nicht verstanden, es ist nicht nur. Ich irritiere mir mal ein Bild, aber es macht viel an. Macht die Tür ab?
Bild ab?
Ja. Dann kann man auch weg, was ich gut aufstehen kann. Ich sollte mir da lustig sein, in der Betekenis von dem Begriff Ritual de Passage. Paul Sills Projekt, zum Eftreffen, der Punkt bevor wir alle Kennmerke, alle Kennmerke von der Rite de Passage. Es ist ein Begriff von der Ethnolog Arnold von Trenne, die sein in 1990 gepubliziert Buch auch so nannte. Er passte hinzu auf magische Handlungen in Verband mit prekäre Overgangssituationen in dem Leben, so als Geburt, Pubertät, Hügelig und Tod. Die Rituale sind magische Handlungen, die teils in Initiatie werden zugepasst. Der Übergang von einer Periode in das Leben nach einer anderen kriegt seine symbolische Form in einem Passage. Anglosachsen nennen den Paralyzed Path. In afrikanischen Initiatieritus haben die Betroffenen, vaak seine Jungs und Mädchen in der Pubertätsphase, Beprüfungen von Mut, Geduld, Uithoudingsvermogen van kracht en pijn en verzwegenheid te doorstaan. Op die manier worden ze het slachtoffer van educatieve agressie. Agressie wordt dus functioneel ingezet met twee bedoelingen. Ten eerste om het slachtoffer tot een persoon te vormen en ten tweede om hem later in de gemeenschap te reïntegreren. De passage dient dus als de middelaarste, met andere woorden voor de catharsis, want zij staat in dienst van de betrokkenen zelf, versterking van zijn persoon en in de dienst van de samenleving. De bedoeling is dat het slachtoffer tot een volwaardige persoon herboren wordt. De initiatie heeft dus drie stadia, die ook Antonin Artaud nadrukkelijk vast heeft gesteld. Ten eerste de isolatie van de betrokkenen van de samenleving. Ten tweede de transition, de overgang door middel van de initiatie. En ten derde de reïntegratie in de samenleving. Ik heb even die andere twee opgeslagen. In deze samenhang lijkt de geschiedenis van het ontstaan van het begrip persoon belangrijk, die Bazon Brock heeft nagespeurd. Waarschijnlijk is het woord afkomstig van het Etruskische woord persu, ja ik weet niet precies hoe men dat uitspreekt natuurlijk, wordt geschreven P-H-E-R-S-U, staat er ook andersom naast het hoofd in het midden. En het Latijns woord persona, dat betekent rol, masker, karakter, zoals ook hier te zien is op een natekening van een detail van een muurschilderij uit de tomba degli Auguri uit de tweede helft van de 6e eeuw voor Christus. De gemaskeerde is natuurlijk persu. Hij heeft alle persoonlijkheid, want hij vervult een rol. Kennelijk is hij bezig iemand te slaan die onder een zak schuilt gaat. Deze is nog in niemand, hij heeft nog geen gezicht, laat staan in masker en rol. Hij kan niet eens de aangrijpende hond zien, net zo bijna, als een andere agressor. Het vinden van identiteit in een rol, zo suggereert de afbeelding, is alleen het gevolg van vrees en pijnlijden. Maar dat zal een veel te eenzijdig begrip van het initiatieritueel zijn. Annemiek van Gennep spreekt dan ook van sympathische en van besmettelijke rituelen. Dus van positieve rituelen die tot het bezet van regels leiden en van negatieve die het bezet van taboes en andere verboden aankweken. Beide soorten kan je trouwens bij Paul Sills project terugvinden. De kerngedachte is de vorming van een persoon. En sinds vorming een onderwerp van literatuur, theater en opera werd, is het verhaal van de onschuldige, maar onrijpe, onbeschaafde en onervaren held in vertrouwd gegeven. Hoe wordt de held een held? Hij moet beproevingen weerstaan, leed, medelijden en liefdeskwellingen ondergaan en de ethische normen en waarden van de gemeenschap leren aanvaarden. Afgezien nog van de vorming van zijn individuele persoonlijkheid. Goethes Wilhelm Meister, Kellers der Grüne Heinrich, Voltaires Candide, Mozarts Tamino, maar vooral Parsifal van Wolfgang von Eschenbach en Wagner, het zijn zoveel helden die door beproevingen verlicht en verlost worden. Als Frank van hun onwetendheid. Een aantal oude foto's van de eerste opvoering van Wagners laatste opera Parsifal in 1882 in Bayreuth. Dit lijkt wel op een natekening van het oude foto. Kunnen de passage aantonen. De onschuldige, maar daardoor nog onrijke held maakt zich schuldig aan niet-inzicht, onwetendheid, het niet voelen van medelijd en het niet geven van liefde, troost en hulp. Om die redenen kan hij het heiligdom van de Graal in de buurt van Monsalva niet helpen onderhouden. Dit is de Graal. Laat staan het ervaren. Pas als hij in een kleins als Totenslot. En in Kundry's tovertuin geweld en verleidingen heeft weerstaan en zelf begrijpt wat liefde is, is hij rijk genoeg om de graal, een symbool voor het leven, te redden. Hier wordt hij verlost, hier heeft hij alles steeds aan. Het verhaal van Parsifal wordt steeds weer genoemd van occulte magiërs of kunstenaars die een soortgelijk verlossingsritueel ambiëren. Aleister Crowley bijvoorbeeld, die aan het begin van deze eeuw in Europa bekend stond voor zijn Eleusinische rituelen, was een Parsifal-fan. Hij zou gebruik gemaakt hebben van drugs en muziek ter stimulatie van de extase. Ook Hermann Nietzsche, die jullie waarschijnlijk allemaal kennen, lid van de Weense actionisten, die hier heeft ten toon gesteld, noemde in 1969 in de beschrijving voor zijn initiatietempel ook weer Parsifal als een van zijn voorbeelden. Voor zijn OM-theater nodigt hij tegenwoordig het publiek uit naar zijn slot Prinsendorf in Beieren. Daarmee vervult hij de eerste regel van de Lied de Passage, namelijk de isolatie van de alledaagse omgeving. Binnen het tweede stadium, de initiatie, maakt de bezoeker in Orchiastus offerfest mee, waarbij hij onder andere hekel, pijn, onbehagen en uiteindelijk het symbolisch reinigen met dierlijk bloed moet doorstaan. Het dode dier, meestal in lam of zoals hier in stier, neemt hierbij een centrale functie in. Het symboliseert volgens Nietzsche de vader, de koning, de politieke machtsfiguur, de staat, God, maar ook natuurlijk Christus of Dionysos. Samen met het slachtoffer, de participant, wordt dus ook het machtssymbool geopperd. Over het derde stadium, waarna de initiatie uiteindelijk moet leiden, merkt Nietzsche op in 1963 dat het tot het ja zeggen ten opzichte van het leven moet leiden. Dat klinkt dus heel sterk naar de gave, die dus het symbool is van het leven. Verder zei Nietzsche: aller Abstieg ins perverse Unappetitliche geschieht im Sinn einer heilenden Bewusstmachung. Ob dies in Beschreibung von Lyrik die Passage à la Parsifal. In der Initiative Parsifal-Verhaal, toen hij in 1974 uitlegde: ik zie in Künstler einen Menschen, der nicht erwachsen geworden ist, der seine Krankheit, seine Infantilität nicht überwunden hat. Im Nachhinein verstehe ich meine Aktion als private Therapie, die aber öffentlich durchgeführt wurde. Mühl gelobt in den Sneobal-Effekt. Wie von seinen Achessis verheilt soll sein, heilt anderen davon, etc. Zum Schluss ist aber das Ding in nicht aggressive Welt entstanden. Hier kann auch sehr in verloste Welt. In Amerika ist der Tanzerin Anna Halpin von derselben Zeit auch begonnen mit therapeutischen Workshops, davon ich hier erleben mal ein Foto von einem Entspannungsritual kann lassen sehen. Toch ben ik mij bewust dat je niet bij elke vorm van een happening of performance waarbij de participant deelneemt aan een soort ritueel van een liefde passage kan spreken. Ook bijvoorbeeld Alan Capo, stichter van de Amerikaanse happeningbeweging, waarschuwde daarvoor. 1968 zei hij in een interview: sommige mensen vinden het leuk geslagen te worden. Als je dit op een vriendelijke manier bekijkt, zou je zeggen dat het liefde passage zijn. Dus van een niet belangstellend wezen tot een belangstellend wezen te komen. En dat het daarom de pijn waard zou zijn. Niettemin vind ik het eerder masochistische oefeningen dan een padje tot wedergeboorte. Toch zegt Kato's uitspraak meer over zijn tegenwoordige kunstopvatting, de uitspraak was van 1968, dan over zijn vroegere werken. Want de uitspraak staat in tegenstelling tot zijn lenteherkenning uit maart 1961. Helaas heb ik daarvan geen foto. Toen bracht hij zijn participanten in de nare situatie opgesloten te zijn, dicht aan dicht samengeduwd in een houten tunnel. rondom de tunnel werden ook verjagende handelingen uitgevoerd die het publiek in de tunnel soms alleen maar kon horen, bijvoorbeeld sterk lawaai of onzien vechtende mannen en naakte meisjes. Opeens kwam een machine met een knetterend geluid op de tunnel af. De mensen wisten geen kant op te gaan, tot ze kunnen tunnel uiteen vielen. Michael Kirby meldde de reacties, eerst aarzeling, dan pogingen ter bevrijding, tenslotte paniek. Afrikaanse jongens en meisjes worden tijdens hun initiatieritus niet veel anders behandeld. Ook zij worden opgesloten en hebben angst en vrees te doorstaan als er onbestemde geluiden en maskers op hun afkomen. In Tunnel of Pad werd in de happenings en performances van de jaren 60 en 70 een geliefd motief. Daarbij bedoel ik voornamelijk het doodgelopen pad. Robert Waldman bijvoorbeeld maakte in 1960 gebruik daarvan in zijn happening The American Moon. Paul Foster in zijn nabootsing van een concentratiekampsituatie in New. De paus van de Fluxusbeweging George McHugh, dat is niet van McHugh, in Berlijn tijdens de Soho-tentoonstelling en Fritz Burden in 1975 bij Leo Castelli in New York. Steeds wordt het publiek door de tunnel gedreven of in een hokje opgesloten, tot het bevrijd wordt of zichzelf losmaakt. Burden beschreef de verloop van de performance. Ik plaatste 25 stoelen in de zaal, zoals dat meestal in een theater gebeurt. Nadat 11 mensen de zaal binnen waren gekomen, timmerde ik de ingang binnen met houten planken dicht. Ik maakte ze met schroeven vast. Een assistent deed hetzelfde aan de andere kant, schilderde het wit, zodat het er net zo uitzag als de andere muren van de galerie. 150 mensen buiten konden zich wel voorstellen wat er binnen gebeurde. Burden vertelde hun dat het werk zijn beeldhouwerwerk voorstelde. Daarom wachtte man rustig af, tot de mensen van binnen probeerden de muur te doorbreken en de mensen buiten met hun bevrijdingsactie begonnen. Dat duurde wel een paar uur. Het dichttimmeren wijst op een levendige, is dat een goed woord? Levende begrafenis. En de symbolische handeling daarvan is wel enigszins vergelijkbaar met die van een andere architectonische vorm, het labyrinth. Het verdwalen symboliseert de dood, de terugkeer, de wedergeboorte, waardoor reïntegratie mogelijk wordt. Bij paden is dat niet anders. In deze zin vertonen tunnels en doodlopende paden, hier Akonshi's monument voor dode baby's, die net te zien was in het Stedelijk Museum op de trap, overeenkomsten met de labyrinthe van Robert Morris. Oh nee, dat is nog een ander, kan men nog beter zien dat die dood loopt. Dit was een project van of een environment van Robert Morris. Ik heb het niet op de tekenen ervoor. Andere labyrinthe van Daniel Spurry, die in de tentoonstelling De La Vie te zien was, ook van Robert Rauschenberg, ook van Terry Fox. Misschien hebben zelfs die nauwe performance-corridoren van Bruce Nauman daarmee te maken, die ook doodlopen en een nare ruimtelijke ervaring zullen oproepen in sensori felis, zoals hij zelf zegt. Een van zijn uitspraken wijst in dezelfde richting. De echte kunstenaar helpt de wereld middels de onthulling van mystische waarheden. Zover de vormen en handelingen van de Lérite de Passage. Maar welke, dit is nog een corridor van de normen. Maar welke criteria zijn toepasbaar voor de kunstenaars voor de gewenste reactie bij het publiek? Niet iedereen reageert gelijk. Afhankelijk van leeftijd, sociale stand, sociale status, herkomst, opvattingen en persoonlijke omstandigheden op dat moment. kunstenaars wisten dat ook wel, en zochten we naar gemeenschappelijke noemers voor de geambieerde receptie. Naumann oriënteerde zich bij Frederik Perls, die met anderen over gestalttherapie schreef, en Acconci bij Kurt Levin's boek over Principles of Topological Psychology uit 1936. Maar ook de bestsellers uit de behavioristische literatuur, Horn en Goffman, worden steeds weer genoemd. Onder andere door Acconci, maar ook door auteurs van The Drama Review, dat zich meer dan andere Faktainschriften met deze fenomenen bekannt heeft. Levin's boek is vooral belangrijk, omdat hij psychologische processen geprojecteerd heeft op ruimtelijke delen. Zo vertaalt Levin in actie als in region en maakt dan de onderscheidingen in open en in gesloten regionen. Volgende tekening van hem laat het misschien nog duidelijker zien. Hoe hij zich dit voorstelt, is op de tekening aangegeven. Elk veld stelt een region, dat wil zeggen in actie, voor. Het pad geeft het proces van veranderingen aan, van één handeling naar een andere. Of van één psychische situatie naar een andere. Deze samenhang lijkt het nu van bijzonder belang dat ook Levin het begrip Paralyzed Path gebruikt, het Engelse term voor Le Rite de Passage. Van dit begrip moet volgens hem dan sprake zijn als er van buiten de regio pressie wordt uitgeoefend, zodat man gedwongen is het pad naar een andere regio te betreden. Betreden is ook weer overdrachtelijk bedoeld. Hè? Dat is niet echt van betreden sprake, maar van in gedachten bezig zijn met een ander onderwerp of met een andere actie of handeling. Als voorbeeld noemt Levin dat een kind eigenlijk niet wil eten, dat kennen jullie misschien, maar dat het instinctief de mond open doet als de moeder de lepel dicht aan zijn mond houdt. Het proces begint, het kind eet tegen zijn zin in en begeeft zich daarmee volgens Levin in een andere regio. Ik neem aan dat Levins vertalingen van procesveranderingen in de vorm wat het begrip ruimte voor de mens kan betekenen. Hij stelde in 1959 dat to have a territory is to have one of the essential components of life. To lack one is one of the most precarious of all the conditions. Hij preciseerde deze stelling in 1961 en voegde er een lijst van mogelijke tussenruimtes aan toe. Er bestaat bijvoorbeeld de distantie om te kunnen vluchten, dan een kritische distantie, dat is een maximale en een minimale, een persoonlijke en een sociale. Hoe je deze distanties ervaart hangt volgens Hall af van de sociale status en de cultuur waarin je leeft. Japanners reageren bijvoorbeeld anders op lawaai van hun buren dan een Nederlander die aan dikke muren gewend is. Paul deelt ook de waarneembare ruimte in 6 typen in. In sociale ruimte, in psychologische, in thermale, afhankelijk van het vermogen om de lichaamshitte of de adem van iemand anders te kunnen verdragen. In tactiele ruimte, in auditieve en in visuele ruimte. Deze ruimtes heeft de mens nodig, maar afhankelijk van wat Paul noemt cultural frame, kan je met restricties akkoord of juist niet. Hieruit laat ik concluderen dat een kunstenaar niet van een gelijksoortige receptie kan uitgaan, maar ook tekens moet aanbieden die binnen een cultural frame als een code fungeren om de beoogde receptie middels controleren op gang te brengen. Ik meen dat buren vasthimmelen van een muur zo'n teken is, of een marker, zoals Goffman herkenbare tekens noemt. Anders dan Hall bekijkt Goffman de waarneembare ruimte strikter vanuit de mens die zijn territorium wil beschermen. Er zijn twee boeken met als titels Relation in Public en Interaction Ritual, die alle twee in 1971 zijn verschenen, stelden zich kort naar de vraag welke begrenzingen die territoria hebben, namelijk de persoonlijke sfeer, de stal, dat wil zeggen de ruimte waarin je woont of werkt, de ruimte voor actie, voor informatie, voor communicatie, voor het draaien van je lichaam en van de bedekking, je huid, je kleden. Ruimte is voor Kaufmann, een overdrachtelijk begrip voor een territorium waarover man controle wil uitoefenen. Bij overschrijdingen van de grenzen van elk van die soort territorium kan van restricties sprake zijn. Mogelijke overschrijdingen zijn volgens Kaufmann overvallen, opdringerigheid, ingrepen, verleidingen, het breken van taboes, verboden of regels, benedigingen, bevuilingen en verachtingen. Ik zou nog willen toevoegen het weigeren van communicatie. Als een van deze overschrijdingen van de individuele grenzen, kan je volgens Kaufmann pas van als een van deze overschrijdingen van de individuele grenzen zich voldoet, kan je volgens Kaufmann pas van een slachtoffer spreken. Het lijkt trouwens wel op een bewijsvoering die we allemaal al kennen, maar de systematisering daarvan zou volgens mij kunstenaars aangesproken hebben. Wat kan ik nu daarmee doen om de op de bestaande fenomenen in de beeldende kunst toe te passen? Wel kan ik met behulp van de lijst onmiddellijk soorten van agressie van overschrijdingen aanwijzen. Een voorbeeld daarvan is de verleiding. Marina Abramović bleef tijdens een performance in Neapel bijvoorbeeld star voor zich uitkijken, nadat ze de bezoekers had beloofd dat ze met haar mocht doen wat ze wilde. Op die manier manifesteerde ze zich als een verleidster voor sadistisch gedrag. De grenzen van taboes en ook die van het kunstwerk in persoon van de kunstenaresse zelf stonden ermee ter discussie. Hoe Nicolas Urban met factor verleidingen heeft gewerkt, lichtte hij mij zelf in een gesprek toe dat vorig jaar in augustus heeft plaatsgevonden. Het gesprek hebben we gevoerd over zijn performance in het Museum Fodor op 9 mei 1977. Misschien hebben sommigen van jullie het meegemaakt. Zij. Allereerst sleepte ik een aantal keukenmessen, die ik daarna in bruin papier wikkelde, om ze aan mensen uit het publiek te geven. Dit was niet zozeer als cadeautje bedoeld, maar om hen de gelegenheid te geven, iemand anders uit het publiek daarmee aan te vallen. Het ging mij er alleen om deze mensen bewust te maken van de mogelijkheid tot aanval of verdediging. Degene die het mes aannam, moest hard op zijn naam roepen, die bij de overhandiging van het mes door mijn assistenten nog eens luid herhaald werd. Zo kregen onbekende doch iets persoonlijks. Ik herhaal, wat hij niet heeft gedaan. Zo kregen onbekende doch iets persoonlijks. Sommigen noemden echter niet hun eigen naam of helemaal geen naam. Misschien waren ze zich meer dan de anderen bewust van het feit dat het keukenmes ook heel goed in waken kon zijn en waren ze bang voor deze gedachte. Mijn performances zijn altijd exemplarisch geboeid. Ze hebben een betekenis in een veel ruimere zin. En Urban legde verder uit wat hij daarmee bedoelde. Het kunstwerk biedt jou bepaalde grenzen aan en vraagt daarom daarover na te denken. Het publiek moet de grenzen aanvaarden als het van het kunstwerk wil vernietigen. Het moet allereerst de regels van het kunstwerk aanvaarden. Het optreden van plaats binnen de vrijheid die kunst de mensen biedt. Omdat binnen het gebied van kunst meer vrijheid mogelijk is dan in andere gebieden van ons leven. Zover Urban. Of nu de verleiding door middel van een vrouw of een wapen plaatsvindt, lijkt op zich niet zo belangrijk. Maar wel dat daarmee twee grenzen aangetoond worden, die van de psychologische ruimte van het individu en die van het abstracte, van de abstracte grens van de kunstwerk. Het laatste is alleen mogelijk omdat het in beide gevallen om een kunstwerk ging en niet bijvoorbeeld ook om een puur therapeutische oefening. Deze dubbele bodem werden bijna alle kunstenaars die gebruik maken van agressie. Na de verleiding, een ander geval van pressie, discriminatie. In Vito Acconci's installaties komen vele agressievormen uit de lijst van Goffman aan de orde. Opdringerigheid, verleiding, belemmeringen, bedreigingen en beledigingen. Het feit dat op het Whitney Biennial, een belangrijke tentoonstelling in New York, een scherpe selectie plaatsvindt naar seks en ras, was aanleiding voor Acconci om binnen zijn installatie voor deze tentoonstelling de factor discriminatie aan de bezoeker voelbaar te maken. Wie de trap naar boven steeg, zag hij een ladder staan en kreeg via een geluidskijf onder andere te horen: "Go up, nigger, go up, nigger, go up, nigger." Die naar beneden stapte, hoorde onder andere de woorden: "Go down, cunt, go down, cunt, go down, cunt." Schrijfwoorden die ze vaak zelf toepassen, kregen de bezoekers nu zelf te horen. Belangrijk voor de agressieve werking van de schrijfwoorden is de manier waarop ze uitgesproken worden. Paul heeft in 1959 aangetoond hoe we ons oriënteren. Als iemand fluistert, is hij bijvoorbeeld zeer dichtbij. Hij is iets minder dichtbij, als hij in vertrouwelijk gesprek voert. En hij is in de buurt, als hij hardop spreekt, zoals ik nu, en een neutraal gedrag gewenst wordt. De ruimte neemt toe afhankelijk van het feit of iedereen mag horen wat man spreekt. Past man dit schema van Hall op Acconcis installatie toe, dan sieht man de gevolgen van desorientatie, want Acconci fluistert indringend met een schorre stem en is toch in de lege ruimte niet aanwezig. Dat maakt de dame ongrijpbaar en beangstigend. Ook Goffman spreekt van een negatief ritueel, als er sprake is van no direct dialogue en no interpersonal contact. Wat betekent het paralyzed path voor Acconci? In een gesprek dat ik in november met Acconci kon voeren, antwoordde hij allereerst dat het initiatieverhaal een duidelijk aspect is van zijn werk, dat ook Wagners opera Parsifal altijd tot zijn favoriete opera's heeft behoord. Zijn eigen installaties zijn telkens weer situaties van een soort test of training. Hij zei: "Mijn grootste probleem is tegenwoordig dat ik niet meer mezelf, maar mijn publiek wil testen. Ik wil het publiek testen, omdat het daarna meehelpt onze samenleving te veranderen." Citaat Ende. Zijn laatste zin doelt op het derde stadium van de initiatie, de reïntegratie. Dat is een belangrijk punt. Hoe wil Acconci die reïntegratie bereiken? "Ik geloof," legde hij uit, "dat veel van de agressieve elementen in mijn recente werk te maken hebben met het feit dat ik, zodra ik heb besloten om werk te laten zien in een bepaalde tentoonstelling, in het erkende kunstkader dus, toegeef aan het gesloten circuit. De grenzen daarvan zijn bepaald door het economisch systeem. Het enige wat mogelijk is, de bezoeker duidelijk te maken dat er zo'n gesloten circuit bestaat. Ik zou graag willen dat de bezoeker sterker wordt van het ondergaan van de nare situatie, dat hij hierdoor in staat wordt gesteld depressie te analyseren en te denken van hoe komt het eigenlijk dat kunst en pressie op mij uitoefent. Hopelijk wil hij daarvan af en wil hij de hele culturele situatie die uit pressies bestaat veranderen. Theoretisch zou dit ideaal zijn, het gevolg van een soort therapie. Ik denk dat mijn model van therapie te maken heeft met het feit dat je in werkelijkheid en via de verdeling op twee plaatsen tegelijk aanwezig bent. Je ervaart de pressie, maar weet tegelijkertijd je te handhaven door middel van mijn humor. Daardoor voel je je niet helemaal onder druk, maar heb je de situatie ook niet helemaal onder controle. In tegenstelling tot andere soorten van kunst wordt bij mijn werk de mogelijkheid geschapen dat de bezoeker zich in slachtoffer voelt van de pressie, die van het culturele systeem uitgaat. In andere tentoonstellingen ben je daar ook het slachtoffer van, maar realiseer je dat niet. Je krijgt niet de gelegenheid om jezelf als slachtoffer te voelen. Gebeurt dit wel, dan kan pas daarna de bevrijding aankomen. Gebeurt het niet, dan ben je in het val beland. Op een uiterst abstract niveau heeft Akonshi het Parsifal-verhaal een nieuw inhoud gegeven. Niet de kunstenaar maakt schuldig een agressie tegen de kijker, maar de kijker zelfs heeft zich schuldig gemaakt aan het toelaten van een repressief cultuursysteem, waaraan ook hij gehoorzaamt, via de omweg, via de concrete ervaring tijdens de initiatie zou hem niet duidelijk worden, dat hij namelijk schuldig is en dat hij daardoor misschien in Grimm maakt met de verandering van het systeem, so hoopt Akonshi. De kijker is niet schuldig aan zijn onderwerping aan de tyrannie van de kunst, maar aan de tyrannie van zijn passieve gedrag. Akonshi laat zijn bezoeker zogenaamd gaan met een speciale opdracht voor de reïntegratie. Uit dit laatste spreekt wel een duidelijk verschil tussen kunstenaars en gedragsonderzoekers. Ook al maken de kunstenaars veelal gebruik van behavioristische onderzoeksresultaten, ze nemen toch duidelijk een andere positie in. Hall en Goffman definiëren namelijk het begrip persoon anders. Zij stellen dat de persoon van begin aan al bestaat. In The Western World, schrijft Hall in 1959, the person is synonymous with an individual inside the skin. En Goffman spreekt zelf in die verband van een individual unit als een gegeven voor. Bij beide is überhaupt geen sprake van een nog onbeschaafde, onwetende, onschuldig, schuldig iemand die nog moet rijpen en dan liefst door middel van agressie. Wel kennen ze nadrukkelijk aan agressie en educatieve waarden toe, maar ze ambiëren in hun boeken geen ideaal figuur, de persoon als held. Dat kunstenaars tegenwoordig weer naar een oeroud ideaal streven, heeft misschien wel reden die ik alleen maar kan vermoeden. In de literatuur worden ook wel vermoedingen uitgesproken, maar meestal op een kritische manier. Zo ziet bijvoorbeeld Peter Gorsen in Nietzsche's rituele een poging om agressies die verdrongen worden opnieuw naar voren te halen en te overweldigen. Hij betwijfelt het succes daarvan zonder nadere toelichting. Het lijkt mij dat man in de beoordeling drie dingen duidelijk van elkaar moet schrijven. Ten eerste het feit dat door een dergelijke kunst het individu opgewaardeerd wordt. Ten tweede dat deze opwaardering een ideaal, een ideeel, sociaal en politiek effect zou hebben. Afgezien van het derde punt, namelijk dat deze kunstwerken bij enkele personen een therapeutisch effect kunnen hebben. Als er voor het derde punt geen winst mogelijk zou zijn, dan blijven de eisen van 1 en 2 nog altijd staan. In ieder geval menen de kunstenaars dat het derde punt nog wel haalbaar zal zijn. Anders zullen ze niet advies halen bij resultaten van gedragsonderzoek. Als punt 1 en 2 blijft staan, rijst de vraag in welk verband het ideaal vorming van de persoon met de bedoeling tot reïntegratie en maatschappijverandering, die laatste bij Akonshi, in welk verband die staat met de positie van het individu in het huidige samenleving. In vergelijking met vroeger maakt de huidige positie duidelijker. In de tijd van Wagners opera Parsifal ontstond het gevoel van de enkeling ten opzichte van de grote massa. Pfote, Stele, Kröde, Aspis, Welle, eine Individu, Katamulte, Spinne in Umfeld von Industrialisierung und sozialem Ende, auf Respekt vor der Enkelin zu können regeln. In mögliche Oplossung stehen das anarchistische Ideal von den autonomen Individuen zu bieten. Auch Wagner stond das Anarchisme in selbst der Metzelerei mit äußerst strengen Formenwesen positiv gegenüber. Er was noch in gegeven belangrijk, bei uns bestonden namelijk Verenigungen, die mit Vorliebte vor der Forming von Unbeschraften haben gesorgt, maar dann wel mit der Hulp von Boeken, Bildende Kunst und Musik. En niet met Ried de Passage. Toch werd men gevoelig voor Wagner's opera, omdat hierin gesteld werd dat vormen geen kwestie was van een goede opleiding, maar van het aankweken van moreel besef. In de jaren 60 van deze eeuw is de positie van het individu een ander. Het economisch groeiproces, het wirtschaftswunder en de voormachtspositie van de Verenigde Staten van Amerika over het concurrerende Europa berusten op dwang tot prestatie, stress en het uitbuiten van ieders krachten. Dat tegenover stond in opstand van individuen tegen het eenzijdig werken en inspannen met de aanmoediging van het individueel vermogen om te kunnen spelen in dienst van de bezinning op individuele menselijke relaties die binnen de prestatiemaatschappij tekort komen. Vandaar het algemeen succes van therapie en encountergroepen. Happenings en fluxus performances fungeren in dit veld als signaal voor de opstand tegen de bestaande cultuur, maar ook als stimulatie voor de ik-ervaring. Eind van de jaren 60 en tegenwoordig heeft het individu dat in de jaren 50 en 60 binnen het kapitalistische systeem toch wel veel mogelijkheden te ontplooien kreeg aangeboden, met nieuwe restricties te maken. Het individu voelt dat de wereld al dicht getimmerd is. Het heeft angst voor de verwoording, zoals een student het eens geformuleerd heeft. Wat zal een protest nog voor een zin hebben? Er heerst een nog grotere angst voor een algemene passiviteit ten aanzien van de problemen. De Ried de Passage binnen de beeldende kunst kunnen dus als een modelachtig poging gelden om het individu te sterken en rijp te maken voor een nieuw optimisme. Ik zou graag uw mening hierover willen horen. En dan is daar ook het geluidstijd daarbij. En je hoort steeds pas op. Pas op. Een keer heb ik zelf meegemaakt dat zijn vriend van Anne Kraak erop liep. En dat is dus een poster. Dat is net het wezen van ze op een nog te gaan.
Wat is hier op een dubbele functie voor zware mensen, volwassen mensen, als je erop ging, dan ging het nu zo langzaam naar beneden voor het tegen te nemen. Van tweeën eraf, en dat is weer iets anders dan een dolle, ja. Een tunnel, een gelegen dus, een feilloze piek, dus was misschien...
Ja, dus het kan ook op je hoofd nog komen. Maar ik denk dat het toch wel meer als een vak bedoeld was en niet zozeer van beneden. Dat die ervaring van beneden misschien het tweede was, maar in eerste instantie denk ik toch dat het als
Mag ik wat vragen hierover?
Ja.
Ik begrijp het verhaal niet zo goed. Ik luister ernaar. En ik hoor verschillende dingen, volgens mij ook heel verschillend zijn. Denk ik over wat je noemt drie de passage.
Ja.
Een soort van vrede of zo.
Ja.
Je hebt het over agressie. Dat zijn voor mij zeer verschillende zaken.
Mm-hmm.
Als jij het hebt over performancekunstenaars die een reactie bij het publiek proberen uit te lokken,
mm-hmm.
mogelijk agressie, mogelijk andere emoties, want dat kan natuurlijk ook. Dan, als dat inderdaad zou gebeuren, zou ik het heel prima vinden. Het gebeurt in de praktijk niet zoveel, omdat er meestal een soort van toch min of meer cultuursymbolistische atmosfeer heerst, waarin men zwijgt en luistert. Maar als jij het hebt over.
Je zijn net de mensen achter, dat kan een beetje
sorry,
ja. Niet alleen maar.
Als jij het hebt over een bewustwordingsproces, en je riet de passage, dan is dat voor mij een gans ander gebeuren. Heb wat niet zo, naar mijn gevoel niet met agressie te maken heeft. Als je het hebt over het overwinnen van je emoties, daar kan ik wel in meegaan. Ik denk dat je dan dus inderdaad op de juiste momenten de juiste emoties gaat. Maar ik zie dat echt als gescheiden zaken. Hoe komt het dat je dat zo haast onmerkbaar verweeft tot één verhaal? Dat zijn voor mij.
De vraag was of je bij de liefde passage wel niet van agressie kan spreken.
Ja,
volgens de vraag zouden er twee dingen, hè? Op de ene kant de liefde passage, op de andere kant agressie. Nu heb ik door die gedragsonderzoekers erbij te halen, probeer uit te leggen welk moment je wel van agressie kan spreken. Want het is natuurlijk zo'n algemene term. Hè? En nou, ik ben daarom teruggevallen om niet in zeg maar, zo'n algemene cliché, in algemene clichés te vervallen om meer hun onderzoek te laten spreken. Agressie is een begrip die in de encyclopedieën uitgelegd wordt als de bedoeling om aan iemand anders direct of indirect schade toe te voegen. Waarbij er nog helemaal geen sprake is in de encyclopedieën met welke bedoeling. En juist de bedoeling is belangrijk in de rite passage. Dus daar heeft dan agressie, als je echt met iemand schade, pijn, vrees, die soort dingen toe te voegen, in educatieve waarde. Hè. Het is meer zeg maar, een soort instrument om iemand om iets anders tot stand te brengen.
Ja,
en dan wel eigenlijk in goede zin, terwijl natuurlijk agressie anders ook tot onderwerping of weet ik veel kan leiden. Dus naar negatieve dingen kan leiden.
Ik begrijp dat, maar ik denk dat je dat soms niet moet verwarren. Een situatie waarin iemand, of het nou een vorm of een dier krijgt, agressie weet los te maken bij iemand, wat doordat voor iemand jarenlang in de staat is geweest om een agressie te laten zien, om de vrede en de werking te maken. Desondanks niets volgens mij met de rieten passage te maken. En die verwarring voelde ik op het moment dat jij het had over therapeutische verwantschap tussen therapeutische situaties en die rieten passage, die bestaat volgens mij niet zo.
Nou, ik kan het niet zo goed begrijpen. Volgens mij zeg je niet alles wat je vindt. Want volgens mij heeft voor jou agressie zo'n negatieve betekenis dat je dat helemaal niet kunt toepassen.
Dat is agressie.
Nou, dat is niet agressie.
Voelt.
Dat kan ook muziek zijn.
Ja. Maar
dat
kan ook. Agressie is voor mij een emotie, net zo goed als angst dat kan zijn, of noem maar op. Die op een gegeven moment uit, naar aanleiding van de situatie waarin je verkeert. Ja? Oké, okay. Nou, een situatie zoals hij zich kan voordoen, zoals hij hier kan worden. Daarnaast staat voor mij een situatie waar iemand via een meditatie en dan een bepaalde, namelijk eentje waarbij hij bepaalde dingen wil ondergaan. En hij kiest om bepaalde dingen, of zij kiest om bepaalde dingen te ondergaan. En dat kan pijn zijn.
Oh, niet te gaan verpissen. Nou, toen is het maar, dan heb ik je uitgelaten dat het nog niet langer is. Maar inderdaad is dat het belangrijk punt of je van agressie kan praten als je vrijwillig situatie omgeloopt. En daar heb ik het ook met akkoordje over gehad. En zijn dan uiteindelijk wel te komen als je namelijk soldaat bent en ga in de oorlog, heb je wel degelijk te maken met agressie. Maar je bent ook tenslotte vrijwillig min of meer, of misschien eerder daaraan kunnen denken om het niet te worden. Dus je hebt je ook daarin begrepen. En er zijn natuurlijk mogelijkheden waar je die agressie niet hebt uitgelokt of je je niet vrijwillig in die situatie heb begrepen, die zijn waarschijnlijk in de meerderheid. Maar heel vaak is er toch min of meer sprake van een vrijwillig zich in die situatie begeven. En zodat het eigenlijk niet zo'n punt is. Het punt is wel dat agressie hier opzettelijk gebruikt wordt. Dus min of meer als een soort opdragen, dat heeft een indicatieve betekenis. En zoals iemand die niet woedend in de maatschappij, zo'n leraar die niet woedend in de maatschappij om kinderen te staan te voorbereiden, maar precies met berekening. Dan ben je nog steeds niet eens, misschien ben je nog iemand anders.